En laat ons samen uit eerbied voor hem gaan staan. Ek lees Psalm 103, die eerste verse wat ons oproep om die Here te aanbid. Loof die Here, my siel, ja alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig, soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Ons mag hierdie wonderlike God vereer vandag. Ons bely eers ons afhanklikheid. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dan groet God ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en onze Heer Jezus Christus. Amen. Kom ons sing nou saam Psalm 5 vers 1, 4, 5, 6, 7 en 10. Gelowiges word omring deur kwaad in hierdie wêreld en ons word opgeroep en ons kry ook die krag van God om trou te bly aan hom.
Skeer, maar
Laat ons nou samen zie en vrouw over ons eredienst. Barmhartige Vader in die hemel, u hebt uw heilige woord gegeven om ons te leren, om ons toe te rusten voor een godvruchtige leven en om ons zo te versterken dat ons kan volharden in geloof totdat uw koninkrijk komt. Ons wil u danken, Heere, dat u uw woord aan ons toevertrouwt en dat u in ons midden wil wonen door uw woord en door uw geest. En ons bid dat u ons vandaag zal helpen om naar uw woord te luisteren en om opgebouwd te worden in ons geloof en toegerust te worden voor ons leven. Ons bid dat u die woordbediening zal zien, dat u ons harten oop zal maken daarvoor en dat u met uw woord in ons harten zal werken door die krachtige werking van uw Heilige Geest. Heer, ons dank u dat ons bij elkaar mag wees en dat u bij ons wil wees. Dat ons voor u mag verschijnen als uw volk en dat ons uw naam mag aanbid. Dat ons u mag groot maken. Wil u die offer van ons lippen aannemen en wil u ons zien. Ons bid het in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons samen die woord van God oopmaak en ons lees vandag in die brief van Jacobus. Today we're going to read in the book of James, all the way in the back of the Bible. We start in chapter 1 and then we go to verse 4, chapter 4 and 5. Jacobus 1 vers 1 tot 4. Ons lees dit als inleiding om een beetje een prentje te krijgen waar we dit gaan en voor wie Jacobus zijn brief geschreven heeft. Jacobus, het dienstknecht van God en de Heere Jezus Christus, aan die 12 stammen wat in die verstrooiing is, groeten. Acht dit louter vreugde, mijn broeders, wanneer jullie in allerlei anderhande verzoekingen val, omdat jullie weet dat die beproeving van jullie geloof leidzaamheid bewerkt. Maar die leidzaamheid moet tot volle verwerkelijking komen, zodat jullie volmaakt en zonder gebrek kan wees en in niks kort komt niet. We gaan ons naar hoofdstuk 4. Dus lees de eerste 12 versen. Dan krijg je ons een beeld van wat in die gemeente daar aangegaan is. Waar vandaan komen oorlogen en vechterijen onder jullie? Komen jullie niet hier vandaan dat van jullie wellusten wat in jullie leren strijd voert niet? Jullie begeer en jullie eet niet. Jullie pleeg moord en is naijverig en jullie kan niks verkrijgen niet. Jullie vechten, maak oorlog en jullie eet niet, omdat jullie niet bidt niet. Jullie bidt en jullie ontvangt niet, omdat jullie verkeerd bidt, om dit in jullie wellusten duur te brengen. Echtbrekers en echtbreeksters, weet jullie niet dat die vriendschap van die wereld vijandschap die in God is niet? Wie dan een vriend van die wereld wil wees, wordt een vijand van God. Of meen jullie dat die schriften vergeef ze, met jaloersheid begeer die geest wat in ons woont. Maar hij geeft grote genade. Daarom zei hij, God weerstaan die hoogmoedigers, maar aan die nederigers geeft hij genade. Onderwerp jullie dan aan God, weerstaan die duivel en hij zal van jullie wegvlug. Nader tot God en hij zal tot jullie nader. Reinig die handen, jullie zondaars, en zuiver die harten, jullie dubbelhartigers. Weeklaag, treur en ween. Laat jullie gelach in treurigheid veranderd worden en jullie blijdschap in bedruktheid. Verneder jullie voor de Heer en hij zal jullie verhoog. Broeders, moet niet van elkaar kwaad spreken. Die wat kwaad spreekt van zijn broeder en zijn broeder oordeel, spreekt kwaad van die wet en oordeel die wet. En als je die wet oordeelt, is jij niet een dader van die wet, niet, maar een rechter. Jen is die wetgever. Hij wat mag het om te red en te verderf. Maar jij, wie is jij wat een ander oordeel? En dan lees ons nu hoofdstuk 5. Ik wil maar in die eerste vers beginnen. Ons lees dan vers 1 tot 11. Kom nou, jullie rijkers, ween en huil over die ellendes wat oor jullie komt. Jullie rijkdom is bedorven, jullie kleren is door motten vernield. Hulle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees, en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat u julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leermagte. Julle het op die aarde 'n weelderige en losbandige lewe gelei. Julle het jul harte vet gevoer soos op 'n slagdag. Veroordeel vermoor het julle die regverdige. Hy verset hom nie teen julle nie. En dan vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk die landbouwer, wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat het die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is nabij. Moet nie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die leidsaamheid, die volharding van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelye en ontferming is. Tot zover lees ons. Laat ons nou sing van die geestelike stryd wat aan die gang is teen die magte van die duisternis wat teen God veg en ons word daarin opgeroep en ons roep mekaar op om sterk te wees in die mag van die Here. Ons sing Skrifberuiming 53. Die tekst vir die preek is Jakobus 5 vers 7 tot 11. Kom ons lees dit nog 'n slag. The passage for the sermon that is based on is James chapter 5 vers 7 to 11. Wie is dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here? Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat hy die vroeë en die latereën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukkig wat verdra. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelyde en ontferming is. Laat ons na die preek instem met die evangelie deur te sing Psalm 37. Verlaat die pad wat God verlaat en die regverdiges beerf die land. Dit is die belofte wat die Here gee vir die wat na hom luister en in hom glo. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jesus Christus. Ons het almal seker wel ondervinding met een of ander vorm van teenslag of onreg selfs. Dalk is van die kinders geboelie by die skool. Jy ervaar teenwerking, bedrog by die werk. Jy word aangeval op social media. Jy het onder misdaad deurgeloop. Of jy sug onder een van die baie vorme van korrupsie in die land. Enige vorm van onreg, geweld, bedrog, prikkel ons. Omdat ons weet dat dit teen Gods wil is. Hierdie ding is nie reg nie. As 'n ander daaronder lei of jouself, dan moet jy op een of ander manier reageer. Het kan sigbaar wees, jy staan op, jy antwoord, deur te skreeuw of deur rustig te bly. Maar dit kan ook onsigbaar wees, as daar niks hoorbaar of sigbaar is, dan reageer jy toch in jou hart. Ons verag of haat die persoon, ons kry hom of haar jammer, ons kyk op die persoon neer, enige reaksie, dat is daar. Die sonde van 'n ander kan jou prikkel en 'n reaksie oproep, omdat jy self te nagekom voel, of omdat jy omgee vir 'n ander wat benadeel word, of omdat jy ontstoke is, omdat Gods woord verag en oortree word. Nou, Jakobus skryf vir Christene wat leef te midde van ongelowiges, wat hulle nie steer aan Gods gebooie nie. En eindelijk is die situasie van sy lesers nogal soos ons situasie in Johannesburg en ons hele land. Sodra jy dit besef, sal jy dalk met meer herkenning en belangstelling die brief lees en aangespreek voel. God leer ons om te leef in die lig van Jesus' wederkoms, is wat ons lees in hoofdstuk 5. Hier is die tema vir die preek. Jesus kom spoedig. Sy wederkoms bepaal hoe ons in 'n sondige wêreld moet leef. Jesus kom spoedig. Sy wederkoms bepaal hoe ons in 'n sondige wêreld moet leef. Daar's drie gedeeltes: wees geduldig, leef saam in liefde en vertrou op Gods ontferming. Jesus will come soon. His return determines how we should live in a sinful world. The first part, be patient. Nou, broers en susters, dit was moeilik vir Christen in die eerste eeuw om gelowig en gehoorsaam te leef in die Romeinse Rijk, waarvan hulle deel was. Hulle was voortdurend uitgedaag deur die sondes en die verwerping van ongelowiges rondom hulle. Dit het hulle in verleiding gebring om net so op te tree. Dit het ook die lede van die kerk beïnvloed. En daarom spreek Jakobus nie net die gedrag van ongelowiges aan nie, maar ook hoe die gelowiges daarop reageer. In vers 1 tot 6 veroordeel Jacobus die gedrag van die rijkes in zijn tijd. Om bezit te hebben is op zichzelf niet verkeerd nie. Die Heere het al dikwijls zijn kinders daarmee gezien. Maar die gedrag wat Jacobus aanspreekt is onderdrukking door die rijkes. Onderdrukking van die armes. Die rijk grondbezetters kon maken wat hulle wou. Hulle het baie macht gehad en die werkers was eenvoudig van hulle afhankelijk. En zo het hulle die mensen wat voor hulle gewerkt het uitgebuit, door bijvoorbeeld nie hulle loon uit te betalen. Dit het werkers arm gemaakt. Hulle kon eenvoudig nie oorleef nie. En intussen het die rijkers weelderig geleef, baie meer gehad als wat hulle nodig gehad het, en losbandig geleef ook, en vet geword sonder om acht te gee op Gods wil. Nou, die eerste verse van hoofdstuk 5 is ook gericht tot christenen wat hulle rijkdom misbruik. Maar in vers 6 en 7 lijkt het alsof die meeste christenen die slagoffers was van die uitbuiting door die rijkers. Hulle het die rechtvaardiges vermoor, sê Jacobus, en hy het om nie verzet nie. En dan sê hy in vers 7, wees dan geduldig. Ook al lei jy onder die rijkes. Al het jy nie beheer oor jou leven nie. En word dinge waarop jy recht het, van jou af weggevat. As jy onder onrecht lei, onderdruk word en weerloos is, wees dan geduldig. Nou, geduld is die eerste wat Jacobus noem. Dit is wat ons nodig het. In situaties waarin mensen in zonde leef en ander onderdruk. With impunity is die Engelse woord. Hulle kan ongestraf net aangaan. Niemand doen iets daartegen. En dan het ons geduld nodig. Want hoe reageer jij en ik gewoonlijk? Als ik rechtig verontrecht is of verontrecht voel, in baie gevallen kan ik kwaad raken en probeer terugslaan met woorden of daden. Als iemand al mijn woorden zou opnemen en bewaar en voor mij zou terugspeel, dan zou ik schrik hoe ik over andere mensen praat. Hoe dikwijls zondig ik niet met mijn woorden in. Ook is daar een groot verleiding om aan te passen en diezelfde te doen om zeker te maken, ja, oorleef. Dit het voor baie mensen een oorlevingsstrategie geworden. Als corruptie oral doorgedring het, gee jy die verskoning, ach, dit is onmoontlik om nie daarmee saam te gaan nie. En jy betaal dan maar om jou dienstlevering weer te kry of aan een boete te ontsnap. Vroeger was een koeldrank genoeg, maar wat is die prijs nou? Geduld is nodig om te voorkom dat jy met haat, wraak of aanpassing reageer. Geduld is nodig omdat ons denk die kwaad wordt niet gestraft nie. Ons moet iets doen. Wees geduldig tot op die wederkomst van die Heere, sê Jacobus. Dit is niet net een datum wat hij bedoelt nie, maar die wederkomst is die oordeelsdag. Ons moet niet onszelf wreek als ons onrecht lei nie, want die oordeel behoort aan Jezus. Hij zal dit op die oordeelsdag, op die dag dat hij terugkomt, uitspreek. En daarom moet ons geduldig wees tot die wederkomst. Nou, geduld is moeilijk. Ons is gewoond aan kidskos. Als je contant nodig hebt, ga je naar die kidsbank toe. Binnen 30 secondes kan je jouw geld in handen hebben. Dingen wat dadelijk gebeuren. Dit zoek ons. En dan is jouw behoeftes bevredigd. En dan ga je op zoek naar die volgende ding. Ons moet leren om te wachten. En Jacobus brengt ons, meeste van ons stadsbewoners, wat alles vinnig wil, terug naar die natuur. O ja, dingen hebben tijd nodig om te groeien. Aardappels, wat op die rak bij Pick en Pele, het maanden gevat om te groeien, nadat dit geplant is. En dit was die hele tijd onzichtbaar, totdat dit groeis is. En boeren weet dit. Als jij vandaag saai, kan je niet morgen reeds oes nie. Kinders bij die school doen partij keer een project met een saaiki of een boen wat jij onder die grond stopt. Elke dag geef je dit water en je moet jezelf Je moet jezelf dwingen om na een paar dagen nog daarmee aan te gaan. Want jij ziet nog niks nu. En na die eerste groen blaarkie wat verschijnt, moet je nog een hele tijd wachten voordat jij een blom of een vrucht gaat zien. En die boer weet, hij moet wachten tot die regens komt. En intussen is daar werk om te doen, hij zit niet stil nu. Hij moet God vertrouwen voor die processen waarover hij zelf geen beheer heeft nie. Regen en zonskijn en natuurlijke groeiprocessen. En zo moet die houding van christenen wees. Geduld totdat Christus terugkomt. Als daar tegenslag is of beproevingen, tegenstand van mensen, onrecht, enig iets, dan moet ons niet kwaad met kwaad vergelden. Niet zelf als rechter begin optreden. Nie. En niet begin zondig, zoals die goddeloze mensen rondom jou niet. Wacht voor die wederkomst van Christus. Die wederkomst heeft dus een baie praktische betekenis voor ons leven vandaag. Ons moet in tegenspoed en verdrukking geduldig wees, omdat ons weet dat Jezus zal terugkomen. Partijker is daar effectieve rechtspraak en wordt rovers en bedriegers gestraft. Maar in baie gevallen wacht ons nog voor recht en bevrijding. Die oes, die beloning voor trouwe en gehoorzame dienst aan God, ontvang ons eerst wanneer Jezus terugkomt. En daarom moet ons geduld hebben, totdat die koninkrijk van God aanbreekt. Dan zal Jezus die goddeloze straf en die rechtvaardigers uit genade beloon. Nou, die dag van de Heere zal een oordeelsdag wees. Die woord wat Jacobus gebruikt betekent die verschijning van die koning. Kinders kennen ook die verhaal van Robin Hood. De koning van Engeland was ver weg in Frankrijk om oorlog te voeren. En intussen was dat onrecht en misdaad wat gepleegd is door die mensen wat die koning aangesteld heeft om die land te regeren. En eerst als die koning teruggekomen is, dan wordt die recht hersteld en die schuldigers gestraft. Die koning hou afrekening als hij terugkomt. Rechtvaardigers, wacht gespannen die dag van die oordeel af en zie met vreugde daarna uit. Die Heere zal recht verschaffen. Hij zal die oordeel brengen over die rijkers wat armen uitbuit en mishandel. En als jij nou lijdt onder mensen wat jou uitbuit, als jij onrechtvaardig behandeld wordt, dan is dat hoop. Boeren wat moet toezien dat hun plaatsen afgevat wordt, zwart mensen wat werk maar te min loon krijgen, mensen wat lijden onder roof, krachting, moord, bedreiging. Nou reeds mag jij bidden dat het op aarde rechtgesteld en bestraft wordt. Maar ons zien uit naar die finale oordeel over zulke misdaden, over al die onrecht in die wereld. God laat baie toe in die tijd, om ons te beproeven en ons geloof sterker te maken. Maar één dag zal hij afrekening houden. Ons moet daarna geduldig uitzien. En niet die recht in eigen hand probeer neem nie. Jullie moet ook geduldig wees. Versterk jullie harten, want die wederkomst van die Heere is nabij. Dit is nou die tweede aansporing van Jacobus. Hij maakt hier die gebod, hier die instructie net sterker in vers 8. Wees geduldig, zoals die boer, en maak jouw hart sterk. Staal jullie harten, zei die 2020 vertaling. Ons het nodig om ons hart te versterken, want baie mensen verloor moed en laat hulle beïnvloed door die zondes van ander en door die negatieve gebeurtenissen. Maak jouw hart sterk, maar hoe dan? Door jouw hoop op Christus gevestigd houden. Als je door die een tegenslag naar die ander getreft wordt en vooral als je onderdrukt wordt en rechteloos is, dan plaatst dit zoveel druk op een mens dat je aan niks anders kan denken. En dan is het nodig om ons aandacht los te rukken van mensen en dingen wat ons probeert onder te krijgen. En al ons hoop op Jezus terug. En juist daarvoor heeft God zijn beloftes gegeven. Versterk jou door zijn beloftes oor en oor te lezen. Gods woord is waar en elke belofte voert hij uit. Want hij is getrouw. Salomo zei dit zo volg. Hij het Israël rust gegeven, net zoals hij gesprek het. Geen enkele woord het onvervuld geblijf van al die goeie woorden wat hy door die dienst van sy knecht Moses gespreek het nie. En Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons stijf vasthou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Nou as God vir ons sy woord gegee het, met soveel prachtige beloftes, wat maak jy met sy woord? Moet ons nie met beide handen sy gelofte, by sy beloftes aangryp nie, en op ons knieën gaan om God te dank, dat hy ons hoop en perspektief en vreugde gee door sy beloftes. Dit is hoe God bevryding gee in moeilike omstandighede. Maar ongelowiges wat nie sy beloftes ken nie, en christene wat sy beloftes nie onthou en gebruik nie, bly gevange in hulle omstandighede. God wil ons harte sterk maak, sodat jy en ek bestand sal wees teen die swaar kry, teen beproevings, teen leiding. En nou, voor ek na die tweede punt gaan, sal ek net gauw een kort opsomming gee. So the third part is James's command to be patient. And this was necessary in that time because especially the believers and the poor people in general, but especially believers were were being abused by others in their time. In verse 1 to 6, James tells us about the rich people who were taking advantage of the poor. And then in verse 7, he says, be then patient. So he specifically refers to that situation. And he points believers to the return of the Lord Jesus Christ. He gives us an example of the farmer. And every farmer knows you need time to wait for the harvest. And in the same way, Christians must have patience to wait for the return of Jesus. The return of Jesus will mean that he will bring judgment over every sin and all resistance against God. Now, in the face of that, God is calling us through the voice of James to strengthen our hearts. And how do we do that? By reading, by remembering, by using the promises of our Lord Jesus. All God's promises are true, and God will fulfill them. And so therefore, we must grab hold of them in faith and use them in our lives, especially under the most difficult of circumstances. And that gives us hope until Jesus returns. So die tweede deel van die preek, leef in liefde saam, live together in love. Vers 9, moet nie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Nou, Jakobus weet hoe om sy aansporing meer urgent en meer oortuigend te maak. Eers noem hy die wederkoms, dan sê hy in vers 8, die Heer is nabij. En nou waarsku hy in vers 9, die regter staan voor die deur. Hy kom al hoe nader. Kinders kan dalk 'n situasie onthou, dat je ouders niet bij die huis was nie, en je het beloof om alles netjes te hou, maar je speel lekker, en dit is eindelijk een gemors, en dan denk je, daar is nog tijd om op te ruimen, ons kan dit later doen, speel nog lekker. En dan skielik hoor je die motor, hulle is hier, oeps, te laat. Nou, elke jaar wat voorbij gaan in die geschiedenis, komt die wederkomst nader. Voor christenen is dit veelbelovend. Voor mensen wat rechtvaardig leef en onder onrecht en verdrukking deurloop, zal die wederkomst dus een bevrijding wees. Je mag uitzien naar die laatste oordeel, als je nou onder verdrukking of onrecht zucht. Maar Jakobus laat christenen ook skrik. Kijk, die rechter staan voor die deur, zei hij. Dit is die deur van die kerk. soos ons ook in Openbaring 3 lees. Jezus skryf aan die gemeente in Laodicea wat lauw geword het. Hulle was trots dat hulle ryk geword het en onafhankelijk was. Maar hulle is eindelijk blind en beklaanswaardig. Hy bestraf en tuchtig hulle en roep hulle om hulle te bekeer. En dan sê hy, kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en na hom toe kom en saam met hom maaltyd hou en hy met my, Openbaring 3 vers 20. Vir wie in sonde leef, ook as jy deel is van Jezus' gemeente, is die komst van Jezus skrikwekkend. As jy aanklop, dan is jy verlore. Maar as jy jou bekeer en hom ontvang, sal jy deur hom ontvang word en deel in die eeuwige maaltyd. In die Oud Testament het die dag van Yahweh, die komst van God, nie net oor die heidenvolke wat Israel verdruk het nie gekom, maar ook oor Israel, omdat hulle ook in sonde geleef het. Net so sal die wederkomst 'n krisis veroorsaak in die kerk. Dit sal scheiding maak tussen gelowiges wat vir God leef en hulle bekeer, en ongelowige kerklede wat in sonde leef en hulle nie bekeer nie. En Jakobus wys hier dat die goddeloosheid en sonde van die wêreld waarin ons leef, in die kerk kan binnendring. Ons moet nie vinger wys en denk, die ongelowiges gaan gestraf word, en dan in die kerk gaan ons net aan. Maar ons moet ag gee op ons hart. Hoe reageer ons vandag op die sonde van ander? Vooral die sondes waaronder ons lei. Jezus sal die rijkers wat die armes onderdruk en mishandel oordeel, maar sy koms breng ook die veroordeling van die wat in die gemeente van Christus kwaad doen. En wat een kwaad is dit? Is dit nie minder erg as die rijk mense wat armes uitbuit nie? Jakobus sê, moet nie teen mekaar sug nie. Nou, sug word in die Nieuwe Testament gebruik as daar moeite is. As ons in die gemeente teen mekaar sug, beteken dit dat ons kla oor ons eie toestand, maar ook dat ons mekaar begin verwyte te maak. Onder die druk van buitenaf, onder beproevings en teerstand, begin je dan mekaar beskuldig. Wat is verkeerd aan je? Ons is geroepen om in onderlinge liefde te leef en mekaar te bemoedig. Ons kan in dankbaarheid en liefde leef, omdat ons door Christus gered is. Dit maakt ons vrij, ook van onszelf en onszelf liefde. Maar als ons zug, is ons weer net zoals vroeger. Ons is net om onszelf bekommer en denk aan ons eigen voorspoed. Plek van ons oor op Jezus terug en dankbaar te wees, begin ons dan door mekaar klaar en mekaar dalk aanklaar. As ons teen mekaar sug, is ons ontevrede en op onszelf gerig. Selfliefde neem oor en broederliefde verdwyn. Nou, Jezus se wederkomst is tot troos van sy kerk en verplig ons dezelfde tyd om in ons gemeentelewe te wys dat ons Jezus verwag. Vir die gemeente waarin nie liefde heers nie, maar selfliefde, is die wederkomst bedreigend. Waar nie dankbaarheid en verwagting die samenkomste kleur nie, maar sug en klaar en slecht praat oor mekaar, dan roep ons sy oordeel oor ons af. Is ons hoop op Jezus gerig? Besef ons dat hy nabij is? Dit sal wys in die liefde wat ons vir mekaar bewys in sy gemeente. The second part is about living together in love within the church. So it seems like the judgment day will be very bad for everyone outside the church, the unbelievers who do evil, but it apparently is a warning to the people in the church. He says the judge is at the door. So then he is very close. And that teaches us that James says that they are making the life of each other difficult. They are complaining, they're accusing each other. And so the situation that he describes is that the mutual love in the church has disappeared and people start only thinking of themselves and accusing the others. So this is his call to live according to the return of Jesus, to show that we really expect Jesus in our congregation, and that we do that together, keeping in love. Derde deel van die preek, vertrouw op Gods ontferming. Trust in God's goodness. So Jacobus daag christenen eindelijk uit in zijn hele brief om te leef volgens wat ons geloof. Hij zei, wat helpt dit als je geloof hebt? Maar niet uit geloof handel niet. Dat is het dode geloof. En ik denk onder ons plaatst ons een groot premie op kennis van die geloof. Dat is voor ons belangrijk. Dat is een belangrijke deel van ons geloof. Maar kennis mag nooit het doel op zichzelf worden. En al jouw kennis en jouw sterke overtuiging helpt jou niks als jouw daden niet beïnvloed en veranderd wordt daardoor niet. En daarom is het mooi dat Jacobus ons wijst op die profeten in die Oude Testament. Ken je die geschiedenis van die profeten? Al die geschiedenissen van Allah. Neem als voorbeeld van leiding, mijn broeders, zei hij. En van geduld, die profeten wat in die naam van die Heere gesprek het. Zo, dat is die bedoeling dat ons hulle namen ken en die verhalen onthoud, zodat ons daarvan kan leren. Dit helpt ons in ons wandel met God vandaag. Die profeten is voor ons een voorbeeld van leiding en geduld. Ons moet die Bijbel lezen, maar niet om net kennis te verzamelen. God praat in die Oude Testament, in die Nieuwe Testament met ons, zijn volk. En hij heeft een boodschap voor ons in elke hoofdstuk, elke geschiedenis. Kijk naar die profeten. Hulle het onder baie verwerping en bedreiging deurgeloop. Ezekiel het geweldig zwaar gekry. Die volk het hardnekkig die Heere verwerp en hij het moeilijke opdrachten van God gekry om Gods oordeel aan te kondigen. En hij is door die volk systematisch verwerp. Jeremia was een jong zoon wat die oordelen van God moest aankondigen. Hij is met die dood bedreigd. Die mens heeft voor hem gezegd, jij mag niet profeteren, anders zal jij sterven. Hij heeft bij die dood omgedraaid. Hij heeft geduld nodig gehad. Hij moest God vertrouwen dat God hem zou beschermen. En lees ook maar over die andere profeten, Elia, Hosea, Daniel en zijn vrienden en bij anderen. Die profeten is verwerp en doodgemaakt door Gods eigen volk, terwijl hulle die reddende stem van God was. God het zelf zijn profeten aan gevaren blootgesteld. Hulle kon niet zelf in daar die omstandigheden staande hou nie, en baie van hulle het gesterf. Met geduld en vertrouwen in God kon hulle trouw blij en die woord van God blij spreek. Nou, ons kan wens dat ons een gemakkelijke leven mag hê, ook ieder jaar, zonder leiding, onrecht, onderdrukking. Maar Jacobus geeft voor ons een zalig spreking. Kijk, ons reken hulle gelukkig wat verdra. Julle het gehoor van die leidzaamheid van Job. En julle het die einddoel van die Heere met hom gezien. Dat die Heere vol medelijden en ontferming is. Vers 11. Die 2020 vertaling is effens beter. Het gebruikt niet verdra en leidzaamheid niet. Maar geeft tweemaal die woord volharding. Ons reken hulle gelukzalig wat volhardt. Julle het gehoor van die volharding van Job. Hulle wat volhard wordt gelukkig geprijs. Volgens Jacobus 1 werkt die beproevingsvolharding uit. En dit leidt tot volkomenheid. Zodat die gelovige zijn volledige vertrouwen op God stel. En leef volgens zijn bedoeling. Gods bedoeling is dat ons door die beproeving volharding leert. En volkomen wordt, namelijk met een ongedeelde hart op hem vertrouw. Jezus heeft het in die bergrede als een zien aan die gelovigen beloven. Die wat rein van hart is, zal God zien. Die wat in hulle teenslag en vervolging die recht van God verwacht, wat honger en dorst naar gerechtigheid, zal verzadigd worden. En dit is wat hij door zijn geest en woord in ons wil doen. Dit is een geskenk. Nou, wat een voorbeeld spreek krachtiger als Jobse leven. Al die onheil wat mens maar kan bedenken, is door die Satan op hom afgestuurd. En zijn bedoeling was dat Job God zou verloeien en zou verlaten. Maar Job het niet met zijn tong gezondigd. Nie. Hij het recht over God gesprek, zoals God zelf in hoofdstuk 42 zegt. En die hoofdzaak is wat ons aan die einde van die geschiedenis zien. Die einde van God zijn doel met Job. God zijn barmhartigheid en ontferming zien ons daar. God bewijst in Jobse leven dat die volharding van gelovigen niet afhankelijk is van die mens niet. God het Job door die beproeving laat gaan. En al wat Job kon doen was om Gods woord vast te grijpen en niet op hemzelf staat te maken. Nie. En God het hem niet verlaten en aan die duivel oorgelaat nie. Maar hij het Job in zijn ontferming vastgehouden. En tenslotte het hij voor hem alles dubbel gegeven, teruggegeven wat hij verloren had. Door die volharding wat God voor Job gegeven, is hij onberispelijk en wordt hij door God gezien. God is vol barmhartigheid en ontferming. Job had het gegloeid, maar vooraf had hij die uitkomst niet geweten. Nie. Ons wacht met geduld tot Jezus terugkomt en christenen kan leiding, onderdrukking, onrecht verwacht. Ons is thans nog op pad. Ons zien die doel nog niet met ons oor nie. Maar intussen ken ons wel die barmhartigheid van God, wat hij gewijs heeft in Jezus. Dit geeft ons zekerheid. Daarom kan ons met geduld volhard totdat Jezus terugkomt. Wie is geduldig als je nog niet die verwerkelijking van zijn koninkrijk ziet? Maar als dingen net slechter raken en die goddeloosheid kan toenemen. Jezus zal komen. En God is barmhartig en vol ontferming voor allemaal wat geduldig voor hem wacht. Then I will summarize the last part of the sermon. So this part is about the compassion and the love of God that he expressed in the life of Job and also in the life of the prophets. So James is challenging believers to live according to what they believe. And knowledge is important, but it's not everything. Knowledge must be applied. And James shows that in the way he speaks about the prophets in the Old Testament. If you know the history of the prophets, all those beautiful stories in the Old Testament, then the idea is that you learn from that what God is doing in their lives. So we must learn that they are examples of suffering and perseverance. As you know, we consider blessed, the previous verse, verse 10, brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. And so the Bible shows us the lives of Ezekiel and Jeremiah and Hosea and others. And you can see that they had a very difficult life because they had to bring the word of God to the people and they did not like the message. They rejected the message. They rejected the prophet and they threatened them with death. And some were, in fact, killed. And so God allowed that to happen. And he made sure that those prophets could continue in faith and perseverance. And then the last verse that we look at is verse 11. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. So the point of that story is that Job was hit with all the power of the devil to attack him. And he did not know what was happening and why it was happening. But the end of that history, that story, shows God's, God's compassion and mercy. And so we see that in the way that God is protecting Job and everything. And Job did not sin against God by speaking wrongly about him. And we see God's patience and God's mercy in the ending of his story. That Job received double what he had before. Everything that was taken from him. And we see that God blessed him. So we are reminded that God is full of compassion and mercy. Job did not know the ending of his story yet. And we know the ending of his story, but we also know that Jesus is coming back. We know the mercy and the goodness of God. And because of that, we can persevere until Jesus comes back. Amen. Laat ons saam bid. Let us pray together. Heere God, Vader van alle ontferming, ons dank u dat ons aan u kan vasthouden. Ons dank u dat ons bij u veilig is. Ons het een nieuw jaar begin en ons weet niet wat die jaar gaan brengen. Nie. Maar als ons net naar die eerste dagen van hierdie jaar kyk, dan is er al klaar jede voor bekommernis. Als ons kyk naar wat in die wereld gebeurt. En hoe zal ons daarop reageren? Dat is vinnige verandering, dat is machtsvertoon, groot protesten. Groot verandering kan nog komen. Dat is onzekerheid. Het kan mensen angstig maken. Heer, ons bid dat u ons harten zal bewaren. Gee ons die wijsheid en volharding wat ons nodig heeft. Om trouw te blijven aan u. Om uw wil te doen. Vervul ons harten met liefde voor u. Zodat ons uw wil ook met liefde zal uitvoeren. En geef dat uw liefdesverhouding met ons, uw genade, uw rechtvaardigheid, uw ontferming, voor ons altijd meer tastbaar en werkelijk zal wees, als die aantrekkingskracht van die wereld, met zijn tijdelijke schatten. Help ons om geduldig te wachten, die oordeel in uw handen te laten, en om uit te zien naar Jezus' komst. U hebt ons weer aan uw beloftes herinner. Al uw beloftes is ja en amen in Christus. Gee ons geloof om te vertrouwen op zijn gehoorzaamheid en gerechtigheid in ons plek. Vervul ons met uw geest, zodat ons uw beloftes zal aangrijpen, zodat dit ons perspectief zal bepalen en ons blij zal maken. Versterk ons harten daarmee en maak ons ernstig om uw woord en beloftes te leren kennen en te onthouden. Heer, ons prijs u vanwege uw wijsheid en ontferming. U brengt ons in allerlei omstandigheden om ons te laten ontdekken dat ons u nodig heeft en ons krachten te min is. En vervolgens bewijst u aan ons uw trouw en ontferming. Die profeet heeft het gezien en Job heeft het ervaren. Ons weet van uw ontferming voor zondaars, wat aan die kruis van Jezus voor alle mensen zichtbaar geworden is. Gee ons geloof in uw ontferming, zodat ons u zal liefhebben. En prijs en alle omstandigheden. Heer, ons dank u ook dat ons voor elkaar mag bidden. En ons gaan vandaag ook die verjaarsdag van dominee Jopie, ons zendeling vier. Ons dank u, Heer, dat u om 50 jaar reeds gespaard hebt. En dit krijgt extra diepte vanwege die ziekte wat u in zijn leven toegelaten heeft. Ons is dankbaar dat u voor hem en zijn gezin geloof en vertrouwen gegeven, volharding. En dat hij die vreugde ervaart dat u nabij hulle is. En die vreugde om motiveert om aan te gaan om u te dienen. Ons bid dat u dit niet zal laten verminderen nie, en nooit van hem af zal wegnemen. Nie. Help hem om blijmoedig met u te leven, samen met zijn gezin. Want u stapt samen en u is bij hulle in gevaren. Ons dank u ook voor die bijzondere banden wat u schept tussen ons als ons samen u volgt. Dat u ons mekaar verbonden heeft door de liefde van Christus. Heer, ons bid dat u om zal zien in die nieuwe jaar wat voorleeft. Dat u om geloof en volharding zal geven. En ons bid ook dat u om verlichting zal geven in zijn ziekte. En elke dag die kracht zal geven om op te staan en aan uw hand te wandelen en u te dienen. Heer, ons bid voor christenen wat vervolgd wordt in zoveel landen, ons weet niet eens daarvan. Gee hulle volharding, zodat uw naam bekend wordt aan die wat hulle vervolgt. Gee hulle volharding en liefde, kracht in hulle harten, zodat hulle kan aanhouden om u te volgen en trouw blij, zodat hulle niet ingee en oorwin wordt door die kwaad van die boze nie. Maak u hulle getrouw. Heer, ons bid ook voor die synode van die gereformeerde kerken. Ons het hulle erken als kerken van Christus en ons bid voor ons broers en zusters dat hierdie synode die kerken zal leiden en versterken. En dat het hulle zal helpen om u te gehoorzamen en op u te vertrouwen. Gee wysheid en geloof aan die broers wat as afgevaardigdes besluite moet neem. Leer hulle om u te vertrou en te gehoorsaam en so die kerke te dien. Ons wil hierdie dinge vra vanweë u genade in ons Heer Jesus Christus. Amen. Laat ons nou saam die wet van God lees en dit is vir ons een reël om ons lewens na te rig, sodat ons dankbaarheid vir God wys en ons omregtig dien met dit wat ons doen. En ons lees dit en daarna sing ons dan Psalm 119 vers 14, waarin ons eenvoudig ons vreugde wys wat ons vind om die wil van God te gehoorsaam. Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heer jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Jahwe jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van Jahwe jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het Jahwe die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word, in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Ons offergave is ook deel van die dienst aan God in sy koninkrijk. Laat ons nou dit aan die Heere aanbied. En dan sing ons ten slotte skrifberuiming 16 vers 6 tot 10. Dit is die zalig sprekings. Ons mag nou die seën van die Here ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.